Sanne? Sanne, waar ben je? Hallo, is er iemand?
Oh, sorry. Oh, hey. Je bent er al, Lieverd. Je bent veel te vroeg. Ja. Hoe kan dat nou?
Ja, buitengewoon snel hier naartoe gekomen.
Ja, hoe kan dat?
Nou, de weesperknip is opgeheven.
Ach, kijk. De weesperknip is opgeheven. Nou, wat fijn dat je er bent. Maar je bent hartstikke op tijd. Nou, pak even de papieren erbij.
Ja, je bent wel een beetje ongeveer.
Ja, ik had jij nog helemaal niet verwacht. Ik dacht, die is nog met fietsen met de weesperknip. Dat duurt echt nog een hele lange tijd voordat je er bent. Maar je bent er al. Wat fijn.
Ik ben normaal gesproken ook fashionable late. Dat is absoluut waar. Maar ik was nu een beetje op tijd.
Luisteraars, dat klopt. De vorige keer natuurlijk over gehad, de weesperknip. Ja. Ook nog over de Tour de France. De voorspelling, ja. Harry biedt zijn excuses aan. Die had niet helemaal goed voorspeld. Had niet voorspeld dat Vindekaart de Tour de France heeft gewonnen.
Nee, het was de dag daarna, na de opnames, was het ook een beetje uitgemaakte zaak. Ja. Daarvoor nog niet zo heel duidelijk.
Nee. Dus kan gebeuren. Vorige keer natuurlijk gehad over het drinken van wijn en de gevaren.
Ja, we hebben niet meer gedronken, sindsdien.
Nee, maar we gaan nu wel een... glaasje inschenken. Ja. Klein beetje. Oh, ja. Om het met de schroefdop. Le Blanc Tau. Het is een rosé. Het is namelijk zomerweer. Ik dacht, dat is toepasselijk. En het komt uit de Côte de Tau. Uit het zuiden van Frankrijk. En het is een combinatie van Cinsault en Merlot. Oh. En een heerlijke frisse rosé. Gaan we even inschenken.
Het is ook niet... Het buiten ook wel een beetje fris, toch?
Ja. Maar ja, goed, het is in de zomer opgenomen. We moeten toch een beetje de illusie wekken dat het mooi zomerweer is. Ja. Het is wel, de aarde warmt op. Overal is het bloedheet. Ja,
dus ik weet niet, misschien bent u op uw vakantiebestemming te wachten op dat u gepatrieerd wordt.
Zwetend zit u daar en denkt, waar hebben ze het over? Dat jullie in de koude een rosé zitten drinken.
U helemaal doorrookte brood als...
Nou, proost. Daar hebben we het over gehad. Ja, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben, lieverd?
Nou ja, zomergasten kunnen we nog even bespreken misschien straks.
Oh ja.
En waar ben je trots op?
Waar ben ik trots op? Het aantal luisteraars ben ik misschien wel trots op.
Nou, daar kunnen we het ook
Want
over
hebben. Want dat moet ik wel eventjes nog corrigeren. De vorige keer zei ik dat we 4000 downloads hadden. Het was 4500. Inmiddels zijn er natuurlijk weer ook wat bijgekomen. Dus 350 luisteraars per aflevering. Dus daar zijn we trots op. Oftewel pride.
Of proud. Nou,
proud of pride? Ja, dat is de grote vraag. Maar ik wil eigenlijk een bruggetje maken.
naar
de pride. Ja. Wat is natuurlijk weer de pride maand in Nederland. Want normaal is de pride maand wereldwijd in juni.
Ja. Ja, ja.
Ja. Maar in Nederland is het dan weer eind juli, begin augustus. En waarom dat dan weer is, dat weet ik eigenlijk ook niet. Mogelijk misschien, omdat we dat alleen maar willen vieren in de vakantieperiode. Of zou dat met de
omdat iedereen dan weg is. Ja, en
dan valt het niet op. Of er is de ruimte. Ja.
Eindelijk rustig in Amsterdam. Kunnen we eindelijk weer de straten overnemen.
Of misschien van het weer. Alhoewel mijn ervaring inmiddels is dat volgens mij het voorjaar en het najaar prachtig is. Rustig zomerweer. En dan middenin, augustus is het, juli, augustus kan het heel wisselvallig zijn. Met veel regen, onweer.
Heftige stormen. Heftige stormen. Gehad, ja.
Dus, en dat heb je dan weer veel minder.
Heb je een boom op je boot.
Dus, ja. Ik weet niet of dat nou de beste maand is om het te vieren. Maar het is nu helemaal zo. Dus even kijken. Dus dat is. Weet jij waarom is de Pride eigenlijk? Hoe is het begonnen?
Hoe is het begonnen?
Ja, waarom is het de Pride?
Toch met de gay games. En toen zijn we allemaal de boten gestapt met z'n allen.
Oh nee, ik dacht dat je het meer ging hebben over de Stonewall rellen in 1969 in New York.
Ja, nee. Ja. Die geschiedenis ken ik niet heel erg goed, maar ik weet wel...
Dat is ook wel gek voor jou, want meestal weet je van alles weet je ongelooflijk veel.
Ja, maar dit meteen, is...
Gooi er een muntje in en Lieverd gaat vertellen.
17e, 18e eeuw, ja, maar dit is dan wel veel te moderne misschien geschiedenis. Oh, ja.
En het is geen opera.
Het is ook geen opera. Nee, dan kun je denk ik wel een hele goede opera. Nee, maar goed, het is inderdaad natuurlijk een Manhattan begonnen.
Ja, dus de begonnen Stonewall rellen en als gevolg daarvan, toen werd er een mars gehouden. En sindsdien wordt er jaarlijks een mars gehouden. Een zijn allemaal festiviteiten eromheen.
Ja, precies. Nou, misschien gaan we dat dan zo meteen op bespreken. Of kunnen we dat nu al wel doen? Want het is natuurlijk wel bijzonder. Er is heel veel discussie of eigenlijk heel veel aandacht in de media geweest over dat het nu Queer en Pride heet.
Ja.
Niet Pride, en eigenlijk heet het vroeger Canal Parade. Maar dat Canal Parade is weer een onderdeel van de Pride.
Ja, het zijn ook nu twee weken met twee organisaties in Nederland dan weer.
Maar goed, die Stonewall rellen, die zijn natuurlijk ook, die zijn ook begonnen doordat meerdere mensen voor hun rechten opkwamen samen. En dat is een beetje in de Pride Week een beetje op de achtergrond verdwenen. En nu hebben we dan voorafgaand daaraan de Queer Week. Waar we wat meer geëngageerd activistisch voor de rechten van opkomen van verschillend georiënteerde mensen.
Het maatschappelijke deel en daarna meer het feestelijke deel. Dus de eerste week is meer de diepgang en dan de tweede is meer het feest. Moet ik het zo zien? Of?
Ja, het is wat ze zeggen Willeke Alberti en Anita Meijer in de tweede week. En nu gewoon eventjes opkomen voor belangen van Ja, god, wie eigenlijk? Die had een hele alfabet.
Ja, ja, dat vind ik soms ook een beetje lastig worden. Ja, maar goed.
Homorechten mag je niet meer zeggen. Nee, want daar ben ik dan weer veel te cis-homo voor.
Ja, LGBTQ+. Misschien zijn er inmiddels nog wat meer letters bijgekomen. Maar je kan het ook niet helemaal meer volgen.
Nee, maar
is het erg? Dus, of?
Ik weet niet of het erg is. Maar het is wel lastig om het zeg maar duidelijk aan de man te brengen. Maar ik denk altijd dat we ons moeten laten horen.
Of vrouw.
Of vrouw, ja.
Of het.
Het. Ja. Het aan de man brengen. Het brengen.
Ja, maar je moet het aan het brengen. Ja. Nou ja, kortom.
Nou, ja, je moet altijd oppassen wat je hier natuurlijk allemaal roept op in de ether. Maar ja. Nee, maar ik denk dat het heel goed is dat het juist wel eigenlijk beide aandacht krijgt. Want ik vind dat op zich, die Canal Parade geeft heel veel positieve energie. Mm-hmm. Maar het is niet, denk ik, zomaar gegeven dat we dit leven zo kunnen voortzetten. Je ziet het al in Italië.
Want wat, ja.
Nou, Padua die heeft als eerste de wetgeving in Italië die aangepast is en ten uitvoer gebracht door niet te erkennen dat je bijvoorbeeld twee moeders kunt hebben.
Kijk, ja. Ja. Nee, dus we moeten nog altijd strijden voor de rechten die we hebben en elke keer erover nadenken en bewust zijn dat het niet een gewoonte is, maar dat je daar inderdaad voor moet opkomen en die moet beschermen.
Ja, en wat natuurlijk leuk of bijzonder is, is dat dat soms gaat met andere groeperingen die bijvoorbeeld ook zich op een ander vlak achtergesteld voelen en ook voor hun rechten opkomen, dat het hand in hand gaat. En dat is denk ik, Stonewall heeft dat heel mooi laten zien.
Ja.
En de Pride Walk laat dat ook heel mooi zien.
Ja, je was erbij.
Ik was erbij.
Ja,
ja, ik was mee met co-families. Dus ik was een roze papa.
Ja.
Maar er waren ook mensen die vochten voor de rechten van Aziatische LGBTQ. Er waren ook Black Lives Matter-achtige activisten waren er.
En dat was
een heel gemêleerd gezelschap.
Nou, kijk, hè. Wat mooi.
En het had ook heel veel vrolijkheid. Maar wel duidelijk heel erg aanwezig in de stad. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Dat is zo. Nou, heb je dat toch ook maar weer even de ether in geslingerd? Waarbij ik wel wil zeggen dat dit niet in de ether gaat. Dit gaat gewoon digitaal.
Oh, god, die ether.
In
ja.
De app. Maar goed, we hebben net gegeten. En Lifford heeft zijn bord opgegeten.
Ja.
Oh nee, dat mag je ook niet zeggen. Je moet je bord leeg eten. Daar kunnen we misschien ook nog wel een uitzending over wijden. Over het correct Nederlands en de gekke uitdrukkingen. Mocht u ze hebben, stuur ze op. En misschien wel tijd om maar eens te gaan beginnen.
Ja, we zijn er best wel...
We zijn er weer klaar voor.
Klaar voor. En we zijn best wel serieus begonnen ook,
ja,
toch?
Ja, met een stukje diepgang. Bent u helemaal niet van ons gewend. Maar dat is de gulle lach.
Ja, ach, gelukkig hij is er nog. Ja, hij is er nog.
We gaan beginnen met aflevering 14. Is er een dokter in de podcast? Nou, in ieder geval 2. Zoals gezegd, aflevering 14. En we beginnen natuurlijk met het nieuws.
Nou, het nieuws is natuurlijk dat wij allebei uit de kast zijn gekomen. Of ik in ieder geval uit de podcast ben gekomen. Publiekelijk.
Nou, waarvan acten? Maar er is natuurlijk belangrijke nieuws.
Ja.
Over de Pride gesproken is de botenparade. En een alcoholvrij leven is superleuk. De Pride Amsterdam is meer dan alleen feest. Toch wordt er vooral... Op de botenparade door veel bezoekers wordt dat geassocieerd met drank en drugs. En de stichting Queer en Sober wil daar verandering in brengen. En daar staat een artikel over in het Parool met Jeroen van Zanten, 34 jaar, die daar voor uitkomt. Hij werkt ook, dat is wel interessant, bij de alcoholvrije slijterij Niks en Niks.
Nou ja. Even overstaan. Leefstijl. Ja. Drinkt zich ook op, zeg
ja,
maar.
Ja, ook in de Pride. Dus
of dient zich aan, misschien moet je het maar zo zeggen. De films die we moeten zien is Barbie en Oppenheimer, hè?
Ja, ja.
En naar welke film ben jij al geweest?
Beide nog niet.
Oh.
Maar...
dat kon ook niet, want het was record bezoekerswaarde.
Drukte,
dus het was gewoon drukte. Geen...
Maar wat zou je me aanraden? In het kader van de Pride Barbie? Of is dat dan weer te veel in hokjes denken? Roze Barbie Pride.
Ik denk dat je... Ja. Nou, ga maar lekker naar Barbie.
Ja, Barbie. Ja.
Is jouw kennende.
Ja. Lekker een simpele film, hè? Nou, aan de man gebracht. Ander artikel in het Parool. Steeds meer mannen in Amsterdam laten hun nagels doen in een salon. Oh. Nail art is zelfexpressie geworden in plaats van een accessoire voor alleen vrouwen. Ja, je mag tegenwoordig echt niet meer in hokjes denken. Zij, hij, het. Iedereen kan nagels doen. Wil je dan weten wat de nageltrends zijn?
Ja, dat dacht ik al.
Nee, wat zeg. Maar dan moet ik het nog even vertellen. Roze en glitters, mede door de... Barbie-film. Ja. Nou, er is weer een mooi bruggetje gemaakt. 3D-nagels, gesculpte, versierde en beplakte nagels, felle kleuren. In de zomer zie je dat mensen vooral neonkleuren kiezen. Chroomnagels. Ik weet niet of dat nou wel gezond is, chroom. Krijg je straks weer mensen die natuurlijk, net als die borstprotheses, last krijgen van hun nagels met te veel chroom. Zou dat niet kunnen?
Chroom? Lood, doe je?
Ja, maar chroom is toch ook niet goed? Zat dat ook niet in al die verven die bij de NS? En
oh,
bij,
nou ja, ja, goed, zat, nou ja. Was dat chroom? Oh,
maar goed,
ja,
nou, misschien goed, ook ja. Niet hoor. Misschien heb ik het nu helemaal verkeerd. Maar chroomnagels zijn in ieder geval wel erg populair. Een poeder dat je aanbrengt, waardoor een parelmoerglans over de nagel krijgt. Nou, prachtig. Nou, dat is het belangrijkste nieuws, denk ik.
Nou ja,
oh, je hebt nog nieuws. Oh, ja,
nee, we hebben zomergasten gehad, ja, hè? Theo Maas als presentator. Ja.
Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb het niet gezien. Ik zag een heel klein stukje. Ik vond het toen een beetje... Hij moest zijn rol denk ik nog vinden als van cabaretier naar vragensteller, hè, interviewer. Kwam er een beetje stroef over, maar ik weet niet wat jouw ervaring
ja,
was.
Ja, nou, kijk, ik heb de gewoonte om altijd als zomergasten begint, dan dat gaan we echt voor zitten. Dan, ja. Dan zeggen we alles af. Een beetje wat vorige keer hadden we het over het 8 uur journaal. Je moet ons niet bellen als tijdens zomergasten.
Ja, ja.
En wat we ook
en worden ook uitvoerig, we gisteren gegeten, uitvoerig geanalyseerd.
Uitvoerig geanalyseerd inderdaad. En wat wij dan doen is, we bestellen eerst wat Chinees. Ah. Ja, dan eten we Fuyong Hai en Chap Choy en Pangang.
Dat elke zondag 8 weken achter elkaar.
Ja, dus je kunt dan een beetje zien dat het voor ons best een heftige zomer wordt. Ja, en dan ga je ervoor zitten. Alsof je naar de opera gaat of naar het theater gaat. Je gaat gewoon 3 uur vol in.
Ja.
En dat werkt.
Telefoon uit.
En dat werkt toch best goed. Bel uit.
Ja.
Ja, ja. Je gaat mee in een verhaal van iemand. En in dit geval was het dus Thomas Hertog.
Ja, en dat is een...
Ja, theoretisch natuurkundige, een kosmoloog. Ja. En die vertelt eigenlijk... Ja, hij ging natuurlijk gaf best wel een beetje op een eloquente manier college over de fysica, zeg maar.
Ja.
Over het uitdijende heelal en de oerknal en wat voor consequenties dat heeft. En Theo Maassen, die was eigenlijk vooral heel erg aan het luisteren. Dat was niet de cabaretier die je misschien kent.
Nee.
Dus het gaf wel een bijzondere verhouding. Maar het was toch wel... Ja.
Maar gaf het ook wel een goede dynamiek in de zin van wist hij op de juiste momenten toch het gesprek gaande te houden? Of was de gespreksvoerder, de gast in dit geval, zodanig lang aan het woord dat het helemaal niet nodig was?
Hij probeerde soms wat bij te sturen. Ja. En dan soms was hij even kwijt dat er nog een ander fragment kwam. En dan was de gast eigenlijk toch wel weer voor. Nee, we gaan het eerst nog even hebben over de oerknal. En dan gaan we het hebben over de bloemetjes en de bijtjes. David Attenborough kwam dan met de bloemetjes en de bijtjes.
Ja, ja.
Maar ook daarin kwam dus toch weer een hele mooie kosmologische benadering eigenlijk van, evolutie. Wat kennen wij als darwinistische evolutie? Dat is eigenlijk ook in het heelal gaande. En wat echt, toen werd het echt een beetje gek, is dat er ook, als je accepteert dat er voor de oerknal eigenlijk niks was, en na de oerknal er expansie van ruimte, dan moet ik het even goed zeggen. Je hebt en tijd, dank je.
Ik zei niks, maar...
Nee, dus ruimte en tijd, die expansie, dat is ook een vorm van evolutie. En wij denken natuurlijk dat natuurwetten, dat zijn wetmatigheden, die zijn er altijd.
Maar die waren er ooit nooit, niet?
Nee, dat is natuurlijk een hele bijzondere gewaarwording. En toen dacht ik, nu wordt het wel heel raar. En nou, ik denk dat er heel veel mensen toen op dat moment ook al een beetje afhaakten. Waaronder ik zelf eigenlijk misschien ook wel. Maar uiteindelijk, als ik het dan weer terug ga, we zijn dokters. Als je nou weer terugkijkt naar de dimensie die wij in de geneeskunde kennen. Dus nu we het microbiome kennen, nu we het metaboloom kennen. En nu we nog steeds het gevoel hebben dat we eigenlijk niet alle kennis beheersen van het hele menselijk lichaam. Dat is ook een soort onuitputtelijkheid.
Die
geeft extra dimensie en diepte.
Het is eigenlijk een soort uitdijende kennis, net als het heelal.
Ja.
Er komt geen einde aan. Het was ooit niks. Nu wel. Ja.
Ja, nou ja, dus...
mooie analogie.
Over welke assen moet je dan denken? En als je dat allemaal een heel... Ja, als je dat weet te brengen in zo'n programma in 3 uur tijd, dat vind ik eigenlijk best wel knap.
Ja, en ik hoorde wel dat het, als ik het zo beluister, dat het een heel pittige uitzending was.
Ja.
Het was niet even lekker achterover zitten en wegkijken.
Nee, misschien had je nog wel eens willen weten van, goh, die Thomas Hertog, die is op zijn 23e ooit bij Stephen Hawking binnengewandeld in Cambridge, in dat kamertje. Ja, daar had Wet wel even aan gerefereerd. Maar hoe kwam hij daar dan? Waarom ging hij naar hem toe? Hoe beleefde hij dat? Dat was wel een beetje op gereflecteerd hoe dat dan was, maar niet wie die mens zelf, wie is die Thomas Hertog nou zelf?
En dat had je wel.
Ja, nou, aan de andere kant, ik vond het niet. Dat was een hele interessante discussie, denk ik. Een hele mooie soort college-achtige manier, maar met een hele vriendelijke moderator die niet heel erg sturing gaf van het gesprek. Want ja, die man die kon het verhaal gewoon goed vertellen.
Ja. Nou, interessant.
Dat is een beetje anders dan wij, hè? Ja. Ik ben niet echt gewend dat ik nou echt 3 uur lang de tijd krijg.
Nee,
hier een...
nee, je wil het altijd heel graag. Maar, maar er wordt, meestal wordt het door een gast wordt het daar gecorrigeerd. Nou, misschien wel even aardig om te kijken naar de eerste gast. We hadden net al even discussie over van, we hadden het meer over de Pride. Het is de Pride maand. Ja. Dus we dachten, nou, dat is misschien een aardig onderwerp als bruggetje.
Met nu werd het queer, hè? Dus queer, in de regenboogvlag werd ook weer een andere vlag. Dus er een cirkeltje in. Ja, dat is ook een soort dimensie die zich maar ontwikkelt.
Ja,
en de grootste grote
Rutter, die heeft ook een tas met de prachtige queer kleuren. Dus iedereen doet eraan mee. Met zijn of haar intenties. Maar goed, we hadden het ook over het Songfestival. Maar dat is eigenlijk de brug daarnaartoe. Kan misschien dan soms toch ook een beetje...
Ik kom wel heel hard binnen.
Ja. Misschien ook een soort hokjes denken.
Ja. Dus we hebben Barbie, we hebben Songfestival. En nagels, dan heb je nagels.
Songfestival, ja.
Dan heb je het gewoon over...
Ja, weet niet waar we het over hebben. Maar nee, jij kende iemand die daar enorm...
Oh ja, nee, zeker. Ja. Nee, dus dokter wat doet...
Is,
ja.
En het Songfestival wel leuk, heel interessant vindt en daar veel over weet. En dacht ik, dat is een mooie brug om dat in deze uitzending te doen.
Ja.
Maar misschien is hij hier en daar wat ver gezocht. Omdat het Songfestival natuurlijk van iedereen is. En van heel Nederland. En, vorig jaar niet heel goed gescoord.
Nee, het was een beetje vorig jaar en dit seizoen ook niet.
Dit jaar, sorry, ik zeg vorig jaar.
De vorige aflevering.
Ik kijk al uit naar de volgende jaar. Goed punt. Dus dit jaar hebben we niet heel goed gescoord.
We hebben echt nul alcohol gehad. En nu begint het al zo.
Even een slok, hoor.
Nee, maar we hebben nog niet... Nou, daar gaan we het zo over hebben, de wijn. Hè? Ja.
De wijn komt zo nog langs, ja. Nee, maar afgelopen jaar hebben we niet goed gescoord op het Songfestival. Maar we gaan nu alweer werken naar het volgende jaar. Dus misschien is het allemaal goed om nu alvast over het Songfestival te gaan praten. En daarvoor te bellen. Lieverd, pak nu de telefoon erbij. En dan gaan we eens even bellen met degene die daar... over gaat. Oh.
Er is telefoon voor vocht. Er is telefoon voor vocht.
Het kan zijn dat hij aan het opereren heeft. Ja. Dus wij houden ons hart vast. Maar we wachten het gewoon af. Ja, niet geschoten is altijd mis, hè? En anders gaan we zo. Kunnen we de wijn nog bespreken? En onze huisvinoloog moeten we ook nog even bellen. Want we hebben vorige week natuurlijk ook een wijn besproken. Zonder vinoloog. Ja, even kijken of we dat wel goed hadden. Geproefd en geroken. Nou, volgens mij gebeurt er niks.
Hè? Nee.
Ja, dit kan.
Oh, nee.
Jammer. Ja, anders probeer het zo nog even. En anders houdt u dat onderwerp voor ons te goed. Ik vraag even aan de regie waar we nu naartoe gaan. Ja, misschien is het tijd om toch even de huidige wijn dan te bespreken. We hebben deze heerlijke combinatie. Ja, ik had het al even verteld. De Bleu Blanc Tau. Heel leuk etiket. Ik zal het op de website zetten met allemaal leuke visjes.
Heel leuk.
Je ziet het. Ja, als je het door het licht houdt, zit er wat... hoe noem je dat?
Een kale glinstertje moet je zwemmen, dus dan drink je maar rosé.
Rosé. Nou, het leuke van rosé vind ik dat het, als ik me niet vergis, een van... Het is roze. Oh, dat past ook wel weer. Ja. Dat is ook wel weer in een hokje plaatsen. waarom is de Gay Pride alles roze? Waarom is dat, wordt dat geassocieerd met roze? Waarom is dat eigenlijk?
Omdat we allemaal rosé drinken.
Oh, dat zal het zijn. Ja, nou, heerlijk. Dus vandaar.
Of is dat
dan? Maar rosé is het meest, volgens mij, de meest verkochte wijnsoort in Frankrijk. Dus de Fransen volgens mij drinken het zelfs ook meest rosé. Maar het fijne van rosé is dat je het bijna bij alles kan drinken.
Ja.
Bij alle verschillende gerechten. Hè. Bij vlees, bij vis, kan vaak altijd wel een rosé. Dus het is een hele veelzijdige wijn. Wel altijd realiseren.
Dat is toch best fijn, hè? Dat we toch niet zo dat...
Nee, het maakt
dat...
geen keuze.
Nee.
Hij zei het. Ja. Rosé. Maar het is... de kleur zegt niks over de smaak. Dus het kan heel donker van kleur zijn en weinig smaak hebben. Het zegt ook niks over de zoetheid. Dat denken mensen ook altijd. Als het roze dan is het wat zoeter of voller. Het zegt alleen maar meer iets over het contact met de druivenschillen. Dus hoe langer het contact heeft gehad, hoe meer kleur het heeft. Dan kan het soms meer smaak hebben, maar het hoeft helemaal, dat hoeft helemaal niet. Dit komt uit Côte de Tau, uit het zuiden van Frankrijk. En wat ik al zei, het is een combinatie van Cinsault en Merlot. Dat zijn dus twee druiven. Cinsault is een van de meest gebruikte druiven.
En het is heel lang een ondergewaardeerde wijn geweest, toch, in Nederland? Dus
ja.
Misschien 20 jaar in zwang.
Maar ik denk dat de kwaliteit van wijn is natuurlijk enorm omhoog gegaan. En van de rosé ook. Er was vroeger heel veel bulk. Maar nu is dit wel een hele mooie, fruitige, met aardbeidjes. Een mooi boeket. En ja, mooie frisse zuren. Lange afdronk, vol van smaak. Nou, het is een wijn die prima te drinken is tijdens een podcast. Maar ook lekker eten. Banaan? Proef je dat of ruik je dat? Nou, ik weet niet of het banaan is.
Ik vind het leuk dat je het zegt.
Dat zegt onze huisfinoloog altijd. Ja, maar voor mij is het meer inderdaad zo'n fruit, toetie-fruitie-achtige...
Ik zou het toch... Ja.
Ja, dat is echt bananen, weet ik niet. Maar het is inderdaad een hele fruitige neus, zoals ze dat dan zeggen. Maar vorige keer hadden wij de rosé. En ik ben langs geweest bij het wijndomein.
Ja, dat heb je ook gepost.
Het klooster, hè. Want we hadden de vraag, was het nou een Riquierda of Riquiera? Maar je moet uitspreken als Riquiera.
Ja.
En dat was de eerste Norbitinesse. En die wijn, die rosé is dus gemaakt van Pinot en Gamay. Dan moeten we straks nog even een vinoloog vragen of het uitspreken. Ik heb alleen theorie gehad, niet het uitspreken. Wij beschreven de vorige keer lekkere wijn, beetje aardse tonen, mergel, zwaveltje, aardse tonen, aardbei, framboos, citrusje, lekker in de afdronk, fris en fruitig. We moeten even kijken of dat dan ook klopt. Misschien moeten we daar eventjes
Volgen even bellen. Kijken,
gaan we bellen. Ja. Nou, gaan we weer bellen.
Nou, misschien hebben we nu wel raak, hè?
Ja, nu wel raak. Ik heb helemaal speciaal die fles naar de vinoloog, naar onze huisvinoloog gebracht om het te proeven. En de vraag, klopt het wat ik heb geproefd? Wat wij hebben geproefd? Dus we gaan bellen met onze huisvinoloog Bramwin May. En vragen wat zij heeft geproefd. Als dat tenminste gaat lukken. Oh. Zo'n uitzending van de gemiste telefoontjes.
Dit is ook een voicemail, hè, denk ik.
Dit is de voicemail, dat komt mee.
Nou, probeer het anders zo nog heel eventjes. Ik wil heel graag weten of wat wij geproefd hadden dus inderdaad terugkomt in de wijn.
Ja,
kortom, hebben wij het juiste geproefd en het juiste beschreven? Ja. Maar misschien dat ze zo nog even terugbelt. Ja,
zullen we dan toch nog maar even over de Pride hebben? En jij vroeg iets over juli en augustus.
Maar misschien moeten we eerst even een bumpertje doen. Ja, nog steeds bij de podcast. De podcast van de gemiste kansen. Twee mensen gebeld. Misschien drie keer scheepsrecht. Kunnen we dat straks gaan doen. Maar je wilde het hebben, Liffert, nog even over de Pride.
Ja, die juli en augustus. Hè? Waar we dan, want we hadden inderdaad in juni was ik in Milaan. En,
wat deed je in Milaan?
En ja, dan had ik een hypertensiecongres. Dus een congres over hoge bloeddruk.
En zout?
En dat ging natuurlijk ook weer over zout. Want als je veel zout eet, dan
krijg je
hoge bloeddruk. Ja.
Is dat even meteen over de vraag. Ik denk dat de luisteraars zich afvragen. Geeft zout altijd hoge bloeddruk? En bij iedereen? Of?
Nee, want je hebt zoutgevoelige mensen. Je hebt zoutongevoelige mensen.
Kijk aan.
Dus het geldt niet voor iedereen. Dus dan zou je kunnen zeggen. Nou, als ik geen hoge bloeddruk krijg van veel zout eten. Dan zal het
wel goed
niet,
zijn.
Wel niet zo'n probleem zijn. Nee. Maar dat is waarschijnlijk ook niet zo.
Ach, verdorie. Waarom niet?
Nou ja, dat is ook wel weer onderdeel van mijn eigen onderzoek. Maar ik heb onlangs dus... We hebben heel lang moeten wachten, want ik had allerlei dingen en zo. Dus het is net een heel leuk stuk gepubliceerd waar we het even allemaal op een rijtje hebben gezet. Er zijn een aantal dingen die helemaal ontregeld raken als je heel veel keukenzout eet. Waaronder dus het microbioom. En het metaboloom, dus alle metabolieten van dat microbioom die allerlei ongunstige effecten hebben.
En het microbioom zijn alle bacteriën die in je darm leven.
Ja, nou ja, we hebben heel veel microbioom. We hebben eigenlijk meer micro-organismen dan cellen in ons lijf meezeulen. Ja. Dat is al best wel een raar gegeven. Max Nieuwdorp heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Dat hebben we ook nog eens aangehaald een keer.
Ja.
Maar dus als je veel zout eet, dan wordt die opbouw van die bacteriën en die stoffen die bacteriën die ze uitscheiden, zeg maar, die veranderen. En dat heeft ook allemaal weer is geassocieerd met ongunstige gezondheidseffecten.
Okay.
Nou, een ander ding is dat bijvoorbeeld je meer ontsteking krijgt van je bloedcellen die circuleren in je bloed. En ook waarschijnlijk meer, en wat dan zien we ook, dat die bloedcellen ook makkelijker je vaatwand ingaan. Dus je krijgt meer vaatwandontsteking. En dat zijn ook allemaal dingen waarvan we zeggen dat dat uiteindelijk niet goed is voor je hart en je vaten. En je dus hart- en vaatziekte van kan krijgen. Dus een hartinfarct, een beroerte.
Ja.
En daarbovenop reageert de nier er nog op. En die vindt dat ook niet fijn. En dan krijg je heel makkelijk eiwitverlies en een soort chronische nierschade. Dat is allemaal redenen om, ook al heb je geen hoge bloeddruk meteen, om toch wat minder keukenzout te eten.
Precies, de schadelijke effecten van keukenzout zitten op vele vlakken. Ja. Niet alleen de bloeddruk, maar ook onafhankelijke effecten van de bloeddruk.
Exact, ja.
En dus, we hebben geleerd dat als je veel zout eet en je krijgt geen hoge bloeddruk, dan kan je geluk hebben, maar...
Dan moet je toch nog rekening houden met al die bloeddruk onafhankelijke effecten.
En kunnen mensen die eerst, of althans voorheen, geen hoge bloeddruk kregen van zout, dat op later leeftijd wel krijgen? Dus als je maar lang genoeg heel veel zout eet, dat het toch schade gaat geven op de lange termijn?
Ja, dus misschien dat je, als je jong bent, zul je niet zo heel veel heftig reageren op veel keukenzout eten. Maar wat we wel weten uit de mensen, de westerse samenleving, is dat naarmate je ouder wordt, je dan juist wel heel erg reageert.
Ja.
Terwijl een samenleving waarbij geen keukenzout wordt gegeten, kun je heel oud worden zonder dat je bloeddruk omhoog. Dus er zit zeker een leeftijd, speelt hier een rol. Dus daar je als 20 misschien nog niks zult merken, zul je dat op bijna 50-jarige leeftijd, zoals wij zijn. Zeker wel.
Stel voor jezelf.
Maar dus bij een gezonde jonge man van 22 zul je misschien een 2-3 mm kwik bloeddruk effect zien. Maar misschien als je wat ouder bent gaat het al richting 5. En misschien soms wel 10 mm kwik. En dat scheelt al meteen een bloeddrukpil.
Ja,
en dus minder zout eten betekent dat je ook dus geen pillen hoeft te slikken.
Nee, precies. En als je dus op tijd investeert, in dit geval eigenlijk in een gezondere levensstijl door minder zout te eten, dan heb je er op latere leeftijd ook profijt van.
Ja, dat zou je denken. Daar is niet zo heel veel onderzoek nog naar gedaan. Maar dat klinkt wel logisch.
Nou, je zou zeggen, als je bloeddruk wat lager is en je zout heeft ook andere toxische effecten, heb je daar natuurlijk wel profijt van door er nu al mee te beginnen. Ja, als je jong bent, dan denk je niet, ik word straks 50. Maar luisteraars, je bent er zo.
Dus niet te veel alcohol drinken, niet te veel zout eten.
Dat is ook in mijn vakgebied niet te veel vetten en cholesterol eten.
Ja.
Nou,
het is geen feestje. Maar goed, het was dus niet
precies, het is geen feestje. Pride is wel een feestje. Nee, maar goed, het is ook een
Pride. Dat was heel leuk in Milaan. Ja. En toen landen we daar midden in een Pride Walk, zoals die ook in Amsterdam was. Okay. En die was wel wat drukker bezocht in Milaan.
Ja.
Inderdaad, midden in de tijd dat er ook de Stonewall-rellen werden herdacht eigenlijk. En ik vond het toch wel weer bijzonder, want Italië, we hebben het nu weer in de krant gelezen. Alle homorechten staan er toch weer een beetje onder druk. Alle dingen die daar net bevochten zijn, die worden misschien wel teruggedraaid door toch weer allerlei populistische rechts georiënteerde regeringen. Dat is in Spanje nu ook druk gaande. Lijkt nu dat het een soort padstelling in Spanje is ontstaan.
Maar wie weet dat stierenvechten ook weer terugkomt.
Ja, nee, precies. Maar dat is in Italië ook heel duidelijk gaande. Mark Rutte kan prima met die mevrouw Meloni optrekken. Maar die mevrouw Meloni die draait wel weer al die rechten, bevochten rechten weer terug. Maar dus eigenlijk had ik toch wel heel erg sterk het gevoel in Milaan dat de geest al uit de fles was. Want ik heb misschien wel eens eerder gezegd, ik heb 18 jaar geleden in Bergamo gewoond.
Ja.
En kwam ik ook heel vaak in Milaan, dat ligt ongeveer naast. Daar was dan ook een Pride Walk toen ik daar net kwam. En ik denk dat er misschien 50 mensen aan het protesteren waren. Echt protesteren met heel veel lawaai en potten en pannen en ouders die meeliepen. En nu was het één grote optocht van allerlei gevarieerde, uitgedoste mensen die daar rondliepen. Met heel veel positiviteit en maar ook wel duidelijk een statement van, je krijgt ons niet meer van de straat. En dat kon ook niet, want echt de belangrijkste corso in Milaan, die was overbevolkt.
Ja. Dus je bedoelt het geest uit de fles in de zin van, we hebben nu een bepaalde...
Je kunt nu je kunt wel politiek allerlei dingen verzinnen, maar die mensen die gaan natuurlijk niet terug de kast in. En
we hebben bepaalde verworvenheden, we zijn eraan gewend, dat gaat niet meer veranderen.
Ja, en ik denk dat in Spanje natuurlijk ook heel duidelijk zo is. Maar je krijgt misschien wel...
Je ziet ook dat daar de verkiezingen niet de enorme ruk naar rechts was die ze hadden verwacht. Dus wie weet.
Kijk, het gekke in Nederland is natuurlijk altijd nog wel een beetje daarover. Dat het rechtspopulisme in Nederland durft niet aan homorechten te komen. Dat is dan ook alweer bijzonder eigenlijk.
De Wilders en
misschien de Baudets dan wel.
Of,
maar...
of misschien is het ook, is daar ook geen discussie meer over op een gegeven moment. Hè? En dat net wat je zegt, het is zo verworven, het is zo gewoon geworden. Het hoort zo bij de cultuur dat het niet meer, dat het toch vanzelfsprekend is. Waarbij je altijd moet opletten dat als je denkt dat het vanzelfsprekend is, dat het misschien ook nooit is. Dus je moet je wel, denk ik, altijd bewust zijn en er aandacht voor hebben.
Ja, dat denk ik.
Dat geldt ook voor democratie en vrijheid van meningsuiting en dergelijke.
Maar goed, dus het was dus in Milaan in juni. Ja. En we waren het jaar daarvoor, hadden we ook een hypotens congres, ook in juni, in Athene.
In Athene, was ook de Pride. Ja. Was ook heel gezellig.
Ook heel gezellig. Daar was het wel wat kleinschaliger.
Ja.
Wat wel mooi was, dat het parkje voor de Syntagma, dus het parlementsgebouw van Griekenland, daar hadden ze dat park uitgekozen om de Pride te houden.
Ja.
Daar was ook een songfestival winnares van 100 jaar geleden.
Ja.
Die wij niet kenden.
Was de song heel leuk.
Het was de song heel leuk en het was heel vrolijk.
Ja. Maar vrolijk gevoel. Ja. Alles in het Grieks. soms wat moeilijk te volgen. Ja. Maar het was wel heel, het was wel prachtig weer.
En, ja, nee, het was bloedheet, maar geen bosbrand gelukkig. Geen
toen. Nee, toen niet. Daarover gesproken, we hadden natuurlijk eventjes over de ESH, maar je hebt ook niercongressen die je volgt. En niercongressen die verstoren ook de hele boel.
Ja, dat is wel
vertel.
Een leuk. Ja, nou ja, dus Zweden heeft gewonnen de afgelopen editie. Daar wilden we natuurlijk
Songfestival.
Songfestival, Eurovisie Songfestival, sorry.
Ja, ik moet even de luisteraar meenemen in jouw gedachtegang. Ja, we weten dat je hoogleraar bent en heel snel denkt, maar even die stap terug. Ja. Even die stap terug.
Ja, even die stap terug. Dus het Songfestival is dus gewonnen door Zweden. Nou, daar willen we dan misschien nog wel een keertje een gast over bevragen die dat als hobby heeft. Maar dan moet hij de telefoon wel opnemen. Ja.
En niet aan het opereren zijn.
En niet aan het opereren zijn. Maar dat, dan zou je zeggen, nou, dat doen we dan in Stockholm.
Ja.
Maar ja.
Maar dat is het niet. Het is een Malmö, toch?
Het is een Malmö geworden, ja.
En waarom is het niet in Stockholm?
Nou, dat heeft ermee te maken dat mijn beroepsgroep, de nefrologen, dus de internisten die zich met nierziekte bezighouden, die hebben een Europese bijeenkomst in Stockholm op de venue waar normaal gesproken het Eurovisie Festival georganiseerd wordt.
En die weigerden weg te gaan. Die wilden niet naar Malmö.
Die wilden niet naar Malmö, dus ja. Dus de nierdokters jagen de...
Dank je wel.
Nou ja,
maar volgens mij is het al niet een keer eerder in Malmö geweest. Dat is even nu te bedenken. Nou, ja, dat moeten we dus aan die...
Dat moeten we vragen. Maar goed, het was...
Dichthechten. Precies, afsluiten. Ja.
Nou, ik kan me voorstellen dat het voor Malmö even... leuk is. En dat is natuurlijk met die brug tegenwoordig is Kopenhagen om de hoek. Dus alle mensen uit Kopenhagen kunnen nu ook naar dat festival.
Ja, dat is ook weer mooi. Nou, het is een prachtige...
Als de kaartverkoop begint, dan is het natuurlijk al meteen uitverkocht. Dus.
We gaan het zien. We komen er nog op terug, luisteraars. Want deze vraag ligt open en zal nog moeten worden beantwoord.
Ja, maar waarom is het nou juli en augustus? Dat heb je nou nog steeds niet verteld.
Ja, ik weet het niet, maar waarschijnlijk vanuit mijn research die ik heb gedaan, is het weer dan in combinatie met de vakantieperiode, dat Nederlanders pragmatici, is dat een goed Nederlands woord? Dat weet ik niet. Maar pragmatisch zoals we zijn, dan zijn we naar de vakantieperiode, want dan hebben we de ruimte om zoiets te organiseren. Is misschien nog goedkoper om het te doen. Zou me niks verbazen. Maar om eerlijk te zijn, weet ik het niet.
Ja. Nou ja,
ik weet niet waarom. Of is het zo van Nederland van jullie zeggen wat het in juni is, maar dat bepalen we wel mooi zelf. Het wordt juli, augustus. Dat zou ook zomaar kunnen. Dat het gewoon de eigen wijsheid is van de Nederlanders die zich hun les niet laten lezen. Ik weet het verder niet.
Nou, als een van de luisteraars het antwoord wel weet.
Ja, dan horen we dat graag. Ja, en voor elk goed. Als je het leuks stuurt, een goed antwoord hebt, dan u weet het, de fles wijn staat. De rosé staat altijd koud. Ja. Nou, we hebben de wijn gehad, vinoloog niet bereikt. We hebben het over het Songfestival willen hebben, chirurg niet bereikt. Waar komt die naam vandaan?
Ja, laten we dat dan maar doen.
Dat doe ik zelf en ik ben er. Dus dat moet kunnen. Renault.
Vogt, Koyanagi, Harada.
Reiter.
Kaller.
Waar komt die naam vandaan?
Ja, ik zat eens te denken van in het kader van Pride Maand heb ik... Zat ik even te researchen met mijn grote vriend ChatGPT. Zelfde vraag. Het is Pride. Dus zijn er bekende homoseksuele artsen? Dat moest ik nog bijzetten uit het verleden. Want toen ik gewoon zei homoseksuele artsen, dan weigerde hij antwoord op te geven. En dan komt uit de vorige jaar zijn in de loop van de geschiedenis verschillende bekende homoseksuele artsen geweest. Hier zijn enkele voorbeelden van homoseksuele artsen uit het verleden. Magnus Hirschfeld, 1868-1935, een Duitse arts en seksuoloog die pionier was op het gebied van seksuologie en zich inzette voor de rechten van homoseksuele en transgender personen. Je had er volgens mij nog een anekdote over? Of,
Nou, er is volgens mij een film. Ja, god, dat had ik even moeten opzoeken dan. Maar er is dan wel een film gemaakt over hem. Het is natuurlijk een bekende persoon. Ja. Ja, eigenlijk wat hij heeft opgebouwd is natuurlijk heel makkelijk weer door na 1933, zeg maar, allemaal weer zorgvuldig afgebroken door de nazi's.
Ja.
Dus daarin waar misschien Duitsland misschien wel een bepaalde avant-garde was, zeg maar, is dat heel snel teruggegaan. Ja, dat doet je ook een beetje denken aan de roerige Berlijnse jaren 20.
Ja.
Toen alles kon en er heel veel vrijheid en blijheid was. En dat is, ja.
Nu weer weg. Toen weer,
Nu is het gelukkig weer. Terug, nu kunnen we weer met z'n allen naar Berlijn, hoor.
Dat is waar, ja. Ellen Hart, 1892, een Amerikaanse radioloog die bekend staat om zijn bijdrage aan de radiologie en röntgenonderzoek. Hij was openlijk homoseksueel in een tijd waarin dit zeer ongebruikelijk was. En tenslotte Virginia Apgar, 1909-1974, een Amerikaanse anesthesioloog die de Apgar-score heeft ontwikkeld. En de Apgar-score is een snelle beoordeling van de gezondheid van een pasgeborene. Hoewel ze haar seksuele geaardheid niet publiekelijk besprak, kwam later naar voren dat ze homoseksueel was. En dan disclaimer natuurlijk altijd weer van ChatGPT, want die sluit altijd af met een soort disclaimer / wijsheid. Deze lijst is slechts een selectie van homoseksuele artsen en gezondheidsprofessionals uit het verleden. Het is belangrijk op te merken dat veel historische figuren hun seksuele geaardheid mogelijk niet openlijk hebben besproken vanwege de sociale normen en discriminatie in hun tijd.
En dat moet dus veranderen.
Ja. En daar moeten we ons bewust van zijn.
En daar moeten we ons ook bewust van zijn.
En blijven strijden dat het nog steeds mogelijk blijft.
Ik vind het toch wel weer grappig, want APGAR, dat ken ik dan wel. Ik dacht dat eerst dat het een afkorting was, maar het is een naam. Ja. En dan had ik ook helemaal niet bedacht dat het een vrouwelijke arts was.
Nou, dat is wel heel erg stereotyp en hokjes gedacht van jou.
Ja, zeker, ja. Maar dat is, zo zie je maar weer dat het best wel goed is om...
Het enige wat ik niet had bedacht was dat het een anesthesioloog was. Ik had gedacht dat het kinderarts was. Ja. Misschien ook weer heel slecht. Dat ik dan denk dat anesthesiologen geen scores kunnen bedenken.
Bij uitstek, zou ik zeggen.
Oh ja, precies. Lijstjes. Maar dat is je moet stil zijn.
Inside jokes.
Ja.
Niet ten nadele van anesthesiologen.
Nee, helemaal niet. Maar toch. mocht u een klacht hebben als anesthesioloog, dan verwend u graag tot de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie. Postbus 9000. Maar waar komt die naam vandaan? Virginia Apgar was een Amerikaanse arts en anesthesioloog. Die werd geboren op 7 juni 1909 in Westfield, New Jersey. Ze is vooral bekend vanwege haar baanbrekende bijdrage aan de neonatologie. Dat is de tak van geneeskunde die zich bezighoudt met de pasgeboren baby. En ze ontwikkelde daarvoor de Apgar-score. De Apgar-score is een eenvoudige gestandardiseerde methode om kort na de geboorte de algemene gezondheidstoestand van een pasgeborene te beoordelen. De score wordt beoordeeld op 5 criteria. De hartslag, ademhaling, spiertonus, reflexen en huidskleur van de baby. Elke parameter krijgt een score van 0, 1 of 2. En de scores worden opgeteld om een totaalscore te krijgen tussen de 0 en 10. Een Apgar-score van 7 tot 10 wordt als normaal beschouwd. Virginia Apgar behaalde in 1933 haar bachelorgraad aan de Mount Holyoke College en studeerde vervolgens geneeskunde aan de Columbia University. In 1938 behaalde ze haar medische graad en koos ze voor de anesthesiologie als specialisatie. Ze werd een vooraanstaande anesthesioloog en werkte vele jaren in de Presbyterian Hospital, nu het New York Presbyterian Hospital in New York City. Apgar merkte op dat er geen gestandardiseerde methode was om de gezondheidstoestand van pasgeborenen snel te beoordelen en daarom ontwikkelde zij deze score in 1952. Haar systeem was revolutionair omdat het arts en verpleegkundige in staat stelde om snel de conditie van een pasgeborene te beoordelen en indien nodig onmiddellijke interventies te treffen. In latere jaren van haar carrière hield ze zich bezig met onderzoek naar pasgeboren afwijking en prenatale ontwikkeling. Virginia Apgar ontving verschillende onderscheidingen en erkenningen voor haar werk, waaronder de Elizabeth Blackwell Medal in 1966 en als de hoogste onderscheiding van de American Medical Women's Association. Ze stierf op 7 augustus 1974 op 65-jarige leeftijd in New York City aan hartfalen. Maar haar erfenis leeft voort door de wereldwijde toepassing van de Apgar-score in de neonatologie en haar impact op de gezondheidszorg van pasgeborenen over de hele wereld. Nou,
ja.
Is dat mooi gezegd?
Ja, zeker. Ja, indrukwekkend. Ja, ik begrijp wel waarom ik dacht dat het een afkorting was. Want er worden 5 criteria worden gescoord.
Ja, je dacht de A, de P, de G, de A en de R.
Ja, precies.
Nee, het is gewoon een eigennaam. Ja, het mocht van jou niet meer. De vorige keer zei je nog, er worden geen eigennaam meer gebruikt. Maar,
nou ja, goed.
Het is toch wel weer leuk. Ik vroeg me alleen af, het is nu aan leverfalen overleden.
Ja.
Hoe kom je nou aan leverfalen? Nou ja. Ik zou eigenlijk even met Joris moeten bellen, onze patholoog. Maar ja, het is de lever, het is niet de nier. Dus ik durf hem daarvoor te storen.
Pathologie is pathologie, toch?
Nou, ik heb wel eens een keer met hem gesproken, maar voor hem is de pathologie echt een nier. Ja, en de rest is bijzaak.
Ja, zullen we een gokje aan wagen?
Ah, we kunnen gewoon bellen. Als hij niet opneemt, dan hebben we dat ook wel weer gehad. Drie keer scheepsrecht.
Er is telefoon voor vocht. Er is telefoon voor vocht.
Ook mijn trouwstuk heeft tegen hem gezegd dat ik naar de oratie kom. Want ik heb een uitnodiging gekregen afgelopen week. Ja, om dat even tegen hem zeggen. Maar als hij jouw naam ziet staan, denkt hij ook misschien... God, hebben ze weer.
Joris?
Ja, Joris met Sanne. Ik wilde even doorgeven. Ik heb een e-mail gekregen of ik naar je oratie kan komen. Ik kom.
Oh, ja.
Ja, ik dacht, ik geef het even door, want dan ja. weet je het. En dan hebben we het hier live op tape staan. Of zoals Liffert de hele tijd zegt, het staat in de ether.
Ja, ja. Nee, heel goed. Nou, dan komt er tenminste nog iemand.
Ja.
Zeker. Je bent wel echt onze meest trouwe...
Ja, we bellen de hele avond mensen, maar niemand neemt op. Jij bent de enige die opneemt. En dat wordt enorm gewaardeerd.
Toestanden, ja.
Nou, is zeker een toestand, ja.
Zeg, wat is er nu weer?
Ja, nou, op zich niet zo heel veel. We hebben net Apcar besproken. Weet jij wie de Apcar scoren? Ken jij Apcar?
De Apcar scoren.
Ja, die ken je natuurlijk wel. Maar weet je wie dat was?
Ja, die scoren ken ik dan. Nee, eerlijk gezegd niet.
Nee. Nou, Liffert wist het ook niet. Het is een anesthesiste. Nee. Virginia Apcar. En ze was, want we hebben deze uitzending gedaan voor de Pride. Ze was homoseksueel. Daar kwam ze overigens pas later voor uit. Maar, ja. En het leuke is, en misschien op jouw gebied tenminste, dat ze overleden is aan leverfalen. Dus het is niet jouw orgaan, maar toch. En ik wilde eigenlijk weten, misschien dan kan ik dat nog even met jou bespreken nu. Ik wilde eigenlijk weten waarom dat was. Het leuke van ChatGPT, dan vul je dus in. Aan welke leverziekte stierf Virginia Apcar? En dan antwoordt die, Virginia Apcar stierf aan levercirrose, een ernstige aandoening waarbij een littekenweefsel zich vormt in de lever als reactie op langdurige beschadiging. Levercirrose kan optreden als gevolg van verschillende oorzaken, zoals overmatig alcoholgebruik, virale hepatitis, chronische leverziekte en andere aandoeningen die de lever aantasten. Tot zover correct, toch?
Ja, daar heb ik eigenlijk weinig aan toe te voegen. Ja. Ik stel voor dat jullie in het vervolg GPT bellen. Ja.
Maar het aardige is wel... het aardige is wel dat het is belangrijk op te merken dat de oorzaak van haar levercirrose, dus van Apcar, niet specifiek vermeld wordt in de vele beschikbare openbare bronnen. Maar het wordt vaak aangenomen dat haar overmatig alcoholgebruik een belangrijke factor is geweest, aangezien ze in die tijd een zware roker en drinker was.
Juist.
Dus waarschijnlijk heeft ze toch met haar drukke werkzaamheden flink gerookt, flink gedronken en is dat haar dood geweest. Toen dacht ik nog, we gaan Joris bellen, misschien moet ik dan toch nog even vragen, speelde Apcar een instrument? En wat denk je?
Nou, ik weet niet van Apcar, dus verrast me. Ik heb geen idee. Ja.
Liffert?
Nou, nu je het zo suggestief richting aan Joris vraagt, denk ik dan toch al gauw een strijkinstrument.
Ja, heel goed, ja. Zegt ChatGPT. Virginia Apcar was een getalenteerd muzikant en speelde viool. Naast haar medische carrière had ze een diepe liefde voor muziek en toonde ze al op jonge leeftijd interesse in het spelen van viool. Ze bespeelde het instrument met veel passie en bleef muziek beoefenen gedurende haar hele leven. Naast haar prestaties in de medische wereld was Virginia Apcar ook een fervent voorstander van het belang van kunst en muziek in het leven van mensen, met name voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.
Haar... Ja, wat goed.
Ja, mooi, hè?
De violisten zijn vaak ook wel stevige drinkers natuurlijk.
Ja. Hoeveel flessen wijn wil je bij je oratie trouwens hebben? Eén of een doos. haar liefde voor muziek en de viool weerspiegelde haar veelzijdigheid en haar toewijding aan verschillende interesses buiten de geneeskunde. Nou, daar gaat deze podcast natuurlijk altijd over. Hè? Wat speelt er nu buiten de geneeskunde af? Nou, bij jou de voorliefde voor dode muzikanten als ook...
De muziek
ook
zelf.
De muziek zelf. Ja. Als ook boodschappen doen en in bruine kroegen staan.
Nou, buitengewoon interessant.
Vond ik ook,
bedankt voor deze informatie.
Ja, dat dacht ik ook, Mijn enige vraag is nog, zou Apcar dan ook nog Birkenstocks hebben gedragen? Of mag ik dat niet? Of ga ik nu een lijn over? Ik zie Liffert nu heel bedenkelijk kijken.
Ja, je hebt allerlei vakjes.
We hebben net al anesthesisten...
Belachelijk gemaakt.
Ja. Maar nu, we moeten...
Ja, er zijn ook steeds meer mannen die naar een nagelstudio gaan. Nou, zij zouden zeker naartoe gaan zijn geweest als ze Birkenstocks had gedragen.
Ja, denk je? Nou ja, wel goed. Dus, Joris, fijn dat we hier weer even hebben kunnen spreken.
Ja.
De volgende, we gaan op kort zomerreces. Dus de volgende uitzending is denk ik vlak voor jouw oratie. Ja. In de uitzending daarna hebben we de hoogtepunten van jouw oratie, denk ik. We moeten even kijken hoe we dat gaan invullen. Maar dat wordt een hele bijzondere uitzending.
Ja.
Nou, misschien kan jij zelf de hoogtepunten komen vertellen dan aan de luisteraars. Misschien ook wel leuk dat we gewoon eens live een gast weer in de studio hebben.
En ik vind het misschien wel aardig. Nou. Je hebt een hele mooie titel gekozen.
Ja.
Mag dat al bekend zijn?
Ja.
Oh, dat moet ook.
Ja, dat staat
op. Oh, het staat op de uitnodiging ook, sorry. Ja. Wat is de titel,
Joris? Nee, de titel is uiteraard wel bekend. De titel is Pathologie van nierziekte, dubbele punt, de kracht van plaatjes.
Oh.
En ik ga uitgebreid uitleggen waar dat eigenlijk op slaat, natuurlijk.
En dat hoort u dus in de...
Het is een kleine cliffhanger.
Ja, klein van mij. naar een van de volgende afleveringen van deze podcast. Blijf luisteren. Ja. We zijn zo bij u terug. Ja. Nou Joris, we kijken ernaar uit. Okay. Ik ben heel erg benieuwd. Wordt vast een hele leuke dag, middag, avond.
Ik kijk er echt naar uit, ja.
Ja, ja, ja helemaal.
Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
Heel dank dat je deze podcast weer van het kleine beetje jus hebt willen voorzien. Dat we andere gasten niet konden bereiken. Maar we weten dat we op jou kunnen bouwen.
Ja, natuurlijk. Ja. Ik neem altijd op. veel dank voor dit bijzonder diepgaande gesprek. Ja.
Het wordt enorm gewaardeerd door onze luisteraars.
Ja, okay. Vooruit op.
Hey, Joris, dank je wel.
Ja.
Fijne avond.
Fijne avond, dank je. Hey, ja. Dag.
Nou, wat fijn dat we toch nog een gast hebben kunnen bereiken. Wat altijd fijn dat Joris toch weer ons vriendelijk te woord staat.
Ja.
Je merkt wel langzaam maar zeker dat hij...
Waar ben ik aan begonnen?
Waarom heb ik ooit ja gezegd? Maar desalniettemin wordt zeer gewaardeerd. Hey, we zijn alweer... Ik zat net even op het klokje te kijken. Zonder gasten hebben we toch enorm veel diepgang deze podcast weer gevuld. Het is alweer... zit wel bijna 3 kwartier uitzending.
Oh, ja.
Ja. Dat is toch hartstikke mooi. En voor het eerst hebben wij, en met name Liffert met zijn uitzinnige kennis, deze podcast toch weer een stapje verder gedragen. Ik ben heel benieuwd hoe de luisteraars dit
ja, ervaren. Ja, ik ben benieuwd. Ja.
Wat meer diepgang, wat meer maatschappelijk thema's.
Engagement.
Nou. Wat is er toch... dat is ook een beetje gay eigenlijk, zo dat... Ja, nee. Engagement.
Archaïs taalgebruik, toch?
Ja, archaïs taalgebruik. Opera.
Ja, nee, zeker.
Ballet.
Ballet. Of ballet. Ja, god weet ik veel. Ballet.
Ballet.
Speel je een cello of een cello?
Ja, dat is ook een goeie. Koelkast, ijskast.
Ja.
Taartje, gebakje.
Verkeerd gebonden? Verbonden of verkeerd gedraaid?
Ja, dat is ook een goeie. Ja, je draait tegenwoordig meer. Verkeerd gedrukt.
Oh ja.
Oh nee, verkeerd gesiried.
Ja, verkeerd gesiried. Ja, de tijd staat voor niets.
Oh, dat staat helemaal niks.
Maar vraag, hebben we daar nog...
ik heb nog geen antwoorden gezien, dus ik laat hem nog even openstaan.
Oké, dus u kunt nu nog maar 1 fles wijn winnen.
Ja, maar kijk op de website voor de vraag van de vorige keer. Dat was volgens mij, is het een...
Ja, het ging over een
AML
of multiple myeloom.
Of multiple myeloom, ja. Oftewel de ziekte van Kahler. Maar dat hebben we al een keer eerder besproken. Daarvoor verwijs ik naar een van de vorige podcast. Waar komt die naam vandaan? De ziekte van Kahler. Dus hij blijft openstaan. Reageer. En dat kan via...
Nee, wacht even. Het ging over de doodsoorzaak van Silvio Berlusconi.
Ja, was een AML, een CLL. Of,
ja, ik dacht, dat jij wilde zeggen dat de ziekte van Kahler, waar die naam voor stond. Of wat voor ziekte er aan?
Dat is hetzelfde. Dat is het. De ziekte van Kahler is multiple myeloom. Ik probeer het hier even te verduidelijken voor de mensen.
Oké, goed. Nou, dus de vraag was inderdaad...
Volgens mij was het AML,
CLL of multiple myeloom. Ja.
Het staat op de website.
Dan wel ziekte van Kahler.
Precies. Hartelijk dank voor het luisteren. Volg ons en abonneer je in je favoriete podcast-app zoals Spotify, Apple of Google Podcast. Dan mis je geen aflevering. Heb je suggesties, opmerkingen of vragen? Geef dit door via info@dokterinpodcast.nl of via Twitter of Instagram bij @dokterinpodcast. En wij zijn ook zelf te volgen via Twitter @S van Wissen en @LevertVocht. Achtergrondinformatie over deze aflevering en foto's kun je allemaal vinden op de website www.dokterinpodcast.nl. Als je genoten hebt van deze podcast, kan je deze podcast beoordelen in zowel Apple Podcast als ook in Spotify. Dat kan al met 5 sterren, mag met minder.
Nee, 5 sterren.
Oké, met 5 sterren. Want u weet, hoe meer goede beoordelingen, hoe meer volgers en hoe makkelijker deze ongelooflijk leuke podcast kan worden gevonden. Dat was hem weer, Liffert.
Ja, ik was wel benieuwd. Ik vond het echt wel mooi om te horen dat Google ook podcasts heeft.
Ja, Google heeft ook podcasts en heel veel. Het zijn meer dan de standaard podcast app, maar ik denk dat Spotify en Apple het meest gebruikt worden. En je kan tegenwoordig allemaal beoordelen en je kan ook tegenwoordig bij Spotify allerlei vragen zien en polls doen. Dus het wordt steeds interactiever. Dus blijf reageren. Dat vinden wij leuk. Het zit er weer op, Liffert.
Ja.
Het was een leuke, diepgaande maatschappelijke uitzending.
We kunnen het op eigen kracht.
Het is
met hulp van
Joris
Roelofs.
Dat wel. En daar zijn we zeer erkentelijk voor. Want wat was het een toestand? Maar we hebben het weer tot een goed einde gebracht. We gaan op naar aflevering 15. Deze poddoc haakt af. Tot de volgende keer.
Tot ziens.